Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, welkom bij Radio Signaal. En vandaag luistert je naar een speciale uitzending, Zomergasten. Bijzondere editie, vandaag is onze zomergast Bas Kok. Bas is Amsterdammer, vader, auteur en opiniemaker. Mijn naam is Christy Jansen en ik ben uw presentator van vandaag. We gaan een mooi interview tegemoet. Maar we gaan nu eerst luisteren naar The Golden Earrings, That Day. Luister naar de Golden Earrings, That Day. En misschien een leuk weetje. Bij de opname van hun eerste single ondervond de band en muziekproducent Fred Haaien de begrenzing van de Nederlandse opnameapparatuur. De geluidskwaliteit was niet voldoende, maar ook de mensen die de apparatuur moesten bedienen bleken onvoldoende affiniteit met nederbeat te hebben. En daarom trokken ze naar Londen om hun tweede single opnieuw op te nemen. In 1966. En dat is tevens het geboortejaar van mijn gast Bas Kok. Welkom Bas.
Ja, leuk om hier te zijn.
Bas, jij bent auteur en je staat met regelmaat in Parool en in de Brug. En jij bent eigenlijk scherp van toon en van opvatting over maatschappelijke ontwikkelingen in onze stad. Ik ken jou ook als constructief, vol ideeën en vooral veel liefde voor Amsterdam. Je bent auteur van verschillende boeken en het meest recente boek is Op een dag in Nieuw-West. Die is onlangs verschenen. Het wordt goed ontvangen. En er wordt ook al vaak verzucht in de stad. Eindelijk een boek over Nieuw-West. Wij gaan met jou in gesprek vandaag, deze zomergast. En over jouw drijfveren en jouw recente boeken Metamorfose, Sprong over het IJ en de meest recente Op een dag in Nieuw-West. Ja. Jij bent zomergast. Je hebt ook de muziek uitgekozen vandaag. Ja. Ben jij een zomer- of een wintermens?
Nou, ik vind de zomer wel erg fijn. Jaargetijden. Maar wel vaak een beetje warm. Zeker de laatste decennia.
Ja.
Dus ik ben ook wel een lentemens.
Een lentemens.
En ik vind de winter trouwens ook mooi. Vooral strenge winters, maar die hebben we niet meer zo vaak. Maar ik hou wel van schaatsen. Dus.
Ja, ja, mooi. En heb je een fijne zomer tot nu toe?
Heerlijk, ja. Mijn boek is dus net af. Hè? Dus op een dag in Nieuw-West. Dus ik heb een behoorlijk prettige zomer. Want ja, nu is het werk gedaan.
Eindelijk even relaxen.
Ja. Yeah.
En heb je dan nog zomerplannen? Ga je op vakantie?
Ja, ik ga met mijn gezinnetje gaan we op vakantie over een paar weken. En ja, lekker kamperen. Daar hou ik erg van, kamperen. En ja, het is gewoon veel zin in. Ja.
Jij bent Amsterdammer, geboren en getogen. Ja. Hoe bracht jij je zomers door vroeger als kind?
Nou, dat is dus. Ik ben inderdaad in 1966 geboren. Dat is vandaar ook dat liedje Dead Day uit 1966. Dead Day staat, doet me wel een beetje denken aan. Ja, dat is ook het jaar van mijn geboorte. De zomers brachten we meestal niet in de Maassluisteraar door in Nieuw-West, maar juist op campings ook. Dus ik zei, ik hou net van kamperen. En dat heb ik ook wel een beetje van huis uit meegekregen. We gingen altijd 6 weken in een tent de hort op.
En dan in Nederland of buiten
Nederland? Dus meestal Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. Dus dat is niet
6 weken lang?
Ja, 6 weken lang. De hele zomervakantie. We hadden een heel klein huis ook. Ah. Een klein, we woonden met z'n zes in een huis van 50 vierkante meter. Een goede 50 vierkante meter.
Ja.
Dus het was een beetje krap. En zeker als het dan zo warm wordt zomers. En, dus je wilt er dan wel even uit. En we hadden een camping op de Utrechtse Heuvelrug. In Maren. En daar zetten we de hele seizoen de tent op. En daar gingen we meestal ook nog even tussendoor diezelfde tent nog oppakken op de Utrecht of op de Veluwe.
Oh, heerlijk.
Ja, was heel leuk.
Uit wat voor gezin kom jij?
Nou, dus we waren met z'n zes, hè. Dus vader, moeder. Ik had 2 oudere broers en een oudere zus. Ik ben echt het nakomelingetje, zou je kunnen zeggen. En een gezin zoals veel gezinnen in Nieuw-West. Doodgewoon. Vader werkte, moeder deed de huishouding. Werkte niet. Misschien af en toe een klein baantje of zo. Maar en het was doodgewoon allemaal. Het was heel, we hadden het niet breed, niet rijk. Maar we voelden ons ook niet per se heel arm. Maar het was gewoon echt een gezin uit de jaren 60, 70.
Ja.
Ja.
Ja. En jij bent opgegroeid in Nieuw-West.
Ja, dus ik eigenlijk tot mijn 10e heb ik. Dus ik ben geboren in zo'n strokenflat, echt in de aan de achterkant, zeg maar. En toen ben ik tot mijn 10e hebben we daar gewoond. Toen konden we een grotere woning krijgen in Amsterdam-Noord. En toen zijn we naar de Bannen in Amsterdam-Noord verhuisd.
En tot welke leeftijd heb je daar gewoond?
En daar ben ik de rest van mijn leven blijven wonen zo ongeveer. Ik heb ook nog een tijdje in Oost gewoond. Maar ik woon ook nu nog steeds weer in Noord. Dus Noord is wel een belangrijke plek voor mij geworden.
Ja. En wat voor opleiding heb jij gevolgd?
Nou, ik heb dus na de middelbare school ben ik gaan studeren. Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. En dat heb ik ook gewoon afgerond in de daarvoor bestemde tijd. En toen ben ik ook daar aanvankelijk in gaan werken.
En wat trok je aan met psychologie?
Ja, dat is een goeie. Eigenlijk was ik meer geïnteresseerd in geschiedenis en kunstgeschiedenis en bouwen. Maar psychologie, ja, daar kon je eigenlijk, of in Nederlands, ik wilde wel schrijver worden of kunstenaar, maar daar kon je geen werk in krijgen, zeiden ze. En ik kom wel uit een milieu waar ze.
Maar die belangstelling was er dus al wel.
Ja, oh, zeker. Ik was wel helemaal gek van Mondriaan en van moderne kunst en ook van oude kunst. Dus ik was altijd heel erg met kunst bezig op de middelbare school en met schrijven. Maar dat was duidelijk niet in mijn milieu niet zo gebruikelijk om daar iets mee te doen. De kunstacademie of iets met schrijven, dat was toch niet zo gewoon.
Ja.
En bedrijfspsychologie, dat was een wat economisch getinte richting van de psychologie. Dat sprak wel aan, dat zag ik wel zitten van, nou, daar kan ik wel een baan in krijgen. En dat werd het om die reden.
Ja, Ja, je bent een tijd werkzaam geweest als bedrijfspsycholoog. Ja. Maar op een gegeven moment ben je ook gaan schrijven.
Ja, dus ik ben eigenlijk tijdens dat ik dat vak van bedrijfspsycholoog deed... bij een organisatieadviesbureau, heb ik mijn eerste boek geschreven. En dat was nou een managementboek. Ja, en eigenlijk, ik heb altijd graag geschreven... maar op een gegeven moment had ik het wel best wel druk met mijn baan. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ja. Dus wat kwam er na het managementboek uit?
Toen heb ik een roman geschreven over het bedrijf waar ik werkte. En dat was dus een heel oud psychologisch organisatieadviesbureau.
Ja.
Die ik Het Lab noem in dat boek. En het gaat ook over een bedrijf dat zit in de Vossiestraat, 5455. Dus het kort doodlopende stukje Vossiestraat bij het Vondelpark. Staat een heel mooi oud gebouw. En daar speelt zich die roman af.
Dat gebouw inspireerde je.
Ja. Ja.
Leuk. Mooi. Leuk. En daarna is het vervolgens gegaan?
Nou, dat smaakte wel naar meer. Want toen heb ik nog een novelle geschreven. Ja, Kapampa heet die, in 2010. En toen dacht ik, schrijven zo leuk. Ik wil eigenlijk wel daarmee verder. Ik wil fulltime, maar gewoon veel meer schrijven. En misschien moet ik dan maar eens met dat andere werk stoppen. En twee dingen tegelijk doen, dat wordt meestal van allebei net niets.
Ja.
Dus en toen heb ik zo rond 2012, een jaar of 10 geleden, heb ik gekozen voor het schrijven.
En hoe bevalt jou dat, het fulltime schrijver zijn?
Ja, ik vind het ontzettend fijn. Het voelt echt dat ik doe wat ik wil doen, wat ik altijd al wilde doen. Eigenlijk ben ik gelukkig als ik aan het schrijven ben. Word ik rustig en kan ik mijn fantasie kwijt of mijn ideeën kwijt. Ik schrijf natuurlijk tegenwoordig veel opinieachtige dingen. Ja, ik vind het eigenlijk wel fantastisch. Heel leuk.
Is het een beetje wat je ervan verwachtte? Het leven wat je nu leidt? Het leven van de schrijver?
Het is echt wel wat ik ervan verwachtte.
Het is ook een beetje een romantisch beeld natuurlijk.
Ja, het is een beetje een romantisch beeld. Ja. Maar het klopt ook nog wel. Dat ik moet ook wel vaak een lezing of een... signeren en zo. Dus dan voel ik me ontzettend schrijver.
Ja.
Of bij een radioprogramma aanwezig zijn. Ook heel leuk. Dus ja, ik vind het wel... Ik voel me wel alsof de droom werkelijkheid is geworden.
Je leest ook wel vaak over schrijvers dat ze een bepaalde plek hebben waar ze dan bepaalde boeken tot stand hebben gebracht of waar ze veel hebben doorgebracht. Of studeerkamers of een zolderkamer of misschien soms prachtige omgeving in Frankrijk. Heb jij zo'n plek waar je heel graag schrijft?
Ja, ik schrijf niet op één plek. Dus thuis heb ik gewoon de zolderkamer. De klassieke zolderkamer. Die ik dan op slot doe. Omdat anders mijn kinderen binnen marcheren en dergelijke. Dus dat is wel de klassieker.
Ja.
Maar ik heb ook nog een staakcaravan. Ergens op de Utrechtse Heuvelrug. En daar trek ik me ook wel eens 1 of 2 dagen per week terug tijdens het schrijven. Dus dat ik daar even rustig kan schrijven.
Ja,
ja dus dat is tegenwoordig handig. Vroeger had je een typemachine die was portable. En nu heb je de laptop die is portable. Dus dat is wel... het schrijven is er net zo flexibel op gebleven.
Ja,
zeg maar.
Ja, in die zin ben je niet gebonden.
Nee.
Jij startte met 2 romans, hè? Het Lab en Kapampa. Daarna kreeg jouw boeken steeds meer een ondertoon van opinie. Jij ging ook opinieartikelen schrijven. Je bent veel te lezen in het artikel. Of veel te lezen met artikelen in de Parool en in de Brug. Wat maakte dat jij switste van stijl?
Ja, dat is eigenlijk was toch niet zo gepland. Het was, ik ging zo rond 2011 schrijven voor een website, I Love Noord. En gewoon omdat ik ook weer terug verhuisde naar Noord. En ik vond het wel hartstikke leuk om dan over Noord weer meer te schrijven. Ik had daar vroeger als lokaal journalist ook wel over geschreven. En opeens voelde ik van ja, dat vind ik wel heel leuk om over Amsterdam Noord te schrijven. En over Amsterdam in bredere zin ook wel. En zo kwam ik kwam van het een het ander. Toen kwam ik was bezig toen begonnen met een roman. Die liep een beetje vast, zoals wel eens gebeurt met als je een roman schrijft. En toen zei eigenlijk mijn vrouw zei van ja, als je nou eens gewoon een boek schrijft over iets waar je gewoon alles al van weet. Toen zei ik, ja, wat bedoel je? Zei, nou, Amsterdam Noord.
Dat was eigenlijk al jouw passie.
Ja, het was al lang mijn passie. Ja. Maar ik had nog niet door dat ik er ook wel een boek over zou kunnen schrijven. En toen zei ik meteen van, hé, dat is een goed idee. Ook sowieso om lekker weer even aan het schrijven te komen. Want het was dus even vastgelopen in die roman. Ja. En toen, toen floepte dat boek er eigenlijk vrij snel uit.
En dat werd goed ontvangen.
Nou, aan het ei werd dat. Ja. En, vanaf dat moment
mensen
voelde
zaten
het
wel te wachten op jouw
ze vonden een mening. Boek over Amsterdam Noord. Ja. En meningen over Amsterdam Noord. Later ook meningen over Amsterdam. Dat vinden mensen wel fijn om te lezen. Of juist niet fijn om te lezen. Je moet, je hebt ook altijd wel mensen die juist zich aan je ergeren. Maar dat hoort er ook bij. En eigenlijk sindsdien ben ik Amsterdam schrijver. Een beetje min of meer uit toeval geworden.
Ja. Ja, mooi. Heel leuk. Is het nodig om zulke boeken ook te schrijven over Amsterdam?
Nou, dat vind ik wel heel erg nodig. Ik vind dat Amsterdam, de politiek of het beleid van de gemeente, daar is wel het nodige op aan te merken. Ik vind eigenlijk dat de politici zelf zijn steeds opportunistischer, kijken steeds meer naar kiezersbelangen en naar korte termijn belangen. En ik vind het belangrijk dat iemand, of dat er mensen zijn die daar kritisch een licht op werpen en ook met een wat langere scope op de toekomst of juist op het verleden.
Ja.
En dan zeggen van maar zoals we dat nu willen gaan doen, dat past helemaal niet bij de lijn van hoe we het altijd gedaan hebben of hoe we het moeten gaan doen straks.
Ja, en die stem probeer jij te vervullen.
Ja.
En mooi. Jij hebt nu een aantal boeken geschreven. Op welk boek ben jij het meest trots?
Eigenlijk natuurlijk wil je dan zeggen op het meest nieuwe boek, hè, Op een dag in Nieuw-West. Daar ben ik nu wel vol van. Maar eigenlijk zie ik Op een dag in Nieuw-West en Oek nou aan het ei ook wel als een soort tweeluik. Eigenlijk de ene begint waar de ander eindigt en vice versa.
Ja.
De eerste staan voor de eerste 10 jaar van mijn leven Op een dag in Nieuw-West. Dat is het boek wat ik net klaar heb. En Oek nou aan het ei staat eigenlijk voor de dag dat ik uit Nieuw-West vertrok en naar Noord ging.
Dus eigenlijk moet je beginnen met een boek van Nieuw-West en vervolgens sprong over de.
Ja, dat hoeft niet per se, maar je moet ze wel allebei hebben. Ja.
Je moet ze wel allebei gelezen hebben.
Ja.
Dankjewel. We praten zo verder met Bas Kok, auteur van boeken over Amsterdam. Maar we luisteren nu eerst naar Once Upon a Time in the West.
Thank you.
Wat een prachtig nummer. Once Upon a Time in the West. Bas, jij hebt het nummer uitgezocht. Waarom heb je hiervoor gekozen?
Nou, ja, die titel Op een dag in Nieuw-West van mijn laatste boek, dat is natuurlijk wel geïnspireerd op Once Upon a Time in the West. Ik vind het een heel mooie film, mooie muziek. Ja, gewoon, dit is echt ook nostalgisch. Het nummer is volgens mij ergens in de jaren 70 uitgekomen. Dus ik associeer het ook met mijn jeugd.
Ja, ja, ik kan me voorstellen. Mooi hoor, prachtig. Inmiddels heb je 3 boeken geschreven. We praten luisteraars hier met Bas Kok, auteur. Zijn boeken lees als essays over Amsterdam. Jij bent ook niet wars van mening. En je legt in elk boek haarfijn bloot hoe jij denkt dat we met maatschappelijke problemen als woningnood, segregatie en het verdelingsvraagstuk van arm en rijk om moeten gaan. In 2016 komt Oerknal aan het IJ uit. Gevolgd door Metamorfose. En nu recent vorige maand verscheen het nieuwe boek Op een dag in Nieuw-West. Oerknal aan het IJ, dat is een zoektocht naar de verborgen geschiedenis van het gebied boven het IJ, in Noord. En het meest opzienbare is dat jij in het boek stelt dat Amsterdam is ontstaan aan de Die en niet aan de Amstel. En daar heb jij best wel wat teweeg mee gebracht destijds. Vertel,
Hoe zit dat? De klassieke geschiedenis van Amsterdam is toch een beetje van de meanderende rivier, de Amstel, die uitmondt in het IJ. Hè? En in die rivier hebben we de dam gelegd. En dat heb ik ook altijd gedacht en verteld, ook aan mensen bij wijze van spreken. Tot ik dat boek ging schrijven en in de geschiedenis dook. En toen was wel duidelijk, Amsterdam is eigenlijk eerder ontstaan dan 1275. Dat is het jaar dat we straks gaan vieren, het jubileum. Maar inmiddels door opgravingen van de Noord-Zuidlijn was wel duidelijk, Amsterdam is eigenlijk veel eerder ontstaan. Die eerste bewoning langs die rivier, langs beide oevers van de rivier. En dat jaartal bleek wel terug te gaan tot 1100 of misschien nog eerder. En toen heb ik dus een kaart opgevraagd bij de archeologische kaartenmaker van de universiteiten, van de archeologie-universiteiten. En die stuurde mij dus een soort animatiekaart toe. Want toen werden natuurlijk in de jaartallen geen echte kaarten gemaakt, maar ze kunnen dat wel terug animeren. En toen kreeg ik een soort groene vlakte waar de Amstel helemaal niet op stond. En één vliebertje rivier. En dat was niet de Amstel, maar dat was eigenlijk Groot Waterland en het Waterlandse Die.
De Amstel was er niet?
Nou, die was niet in Amsterdam. Niet waar die nu zou moeten liggen. De Amstel lag van 4-5 kilometer ten zuiden ervan. Waar de Amstel nog steeds ligt. Hè? Bij Amstelveen natuurlijk en bij Zuidoost.
Ja.
Dat is eigenlijk het Amsterland. Ja. Dus de Amstel lag gewoon waar die altijd ligt.
Ja.
En ook toen al. Alleen hebben wij op een of andere manier zijn we gaan denken dat de Amstel de rivier is die bij de dam daar ligt. Dus die vlakbij het IJ is. En bij waar de Stopera staat en bij de Munt. Waar hij het hoekje om gaat. En dat, waarom zou dat eigenlijk, dat noemden ze dan de Noorderamstel. En dan zou de Zuideramstel 4 kilometer zuidelijker liggen. En eigenlijk is dat dus gewoon een andere rivier, vermoedelijk. En ik noem dat de hypothese, want dat is allemaal lastig te bewijzen. Er zitten geen metalen, roestvrije plaatjes op de bodem van ik ben de Die en ik ben de Amstel.
Ja.
Dus, het zou best eens zo kunnen zijn dat die rivier waar we de dam in hebben gelegd, dat dat gewoon het Waterlandse Die is. En de Amstel, die heeft gewoon altijd 4 kilometer zuidelijker gelegen. Dus die heeft er helemaal niks mee te maken.
Maar dan had Amsterdam beter die dam kunnen eten.
Ja, maar er is gewoon die dam bij Arnhem in de buurt.
Ja.
Dus, goed. Het gaat mij niet om de naamverandering of iets dergelijks.
Maar het is wel interessant historisch.
Maar ik vind het echt interessant om die hypothese te onderzoeken.
Ja. Ja. Want jij hebt destijds ook nog een brief geschreven aan burgemeester Van der Laan.
Ja.
Wat stond erin en wat heb je nog een reactie van
hem
gehad?
Ik heb eigenlijk in het boek Oerknal aan het IJ zit een passage dat ik hem een brief schrijf en dan hem aan de telefoon krijg. Ik dacht, daar hoor ik nooit wat op. Maar op een gegeven moment werd toch contact opgenomen. En of ik eens langs kon komen in de Stopera. En met hem van gedachten wilde wisselen. Hij zei, ik vind het hartstikke leuk. En ik vertel dat aan iedereen die allemaal bezoek uit het buitenland. Vertel ik, we liggen niet aan de Amstel. We liggen eigenlijk aan het Die. En het was voor hem een heel opzienbarend gegeven. Ja. Hij vond het leuk.
Wat leuk. Dus ja. Je kreeg een hele positieve reactie van
ja.
hem.
Ja, helaas heb ik van Femke van der Laan, van Femke Halsema, sorry, nooit wat gehoord. Maar dus ik zou met haar ook wel eens van gedachten willen wisselen.
Nou ja, wellicht wil ze van, dat over het boek van Nieuw-West.
Ja, dat
bij
zou
deze
ook
een uitnodiging aan Femke Halsema.
Ja, dat eigenlijk hoort zij mij uit te nodigen. Het is niet mijn positie om haar uit te nodigen.
Noord verandert de laatste decennia hard. Jij bent Noordbewoner, je schrijft er veel over. De oorspronkelijke bewoners roepen vaak dat er te veel juppen zijn komen wonen. En ze ageren ook tegen de verkoop van sociale woningen. Je hebt ook de actiegroep Red Amsterdam Noord. Die regelmatig van zich laat horen. Hoe kijk jij tegen deze ontwikkelingen in Noord aan?
Nou, kijk, ik vind... Noord verandert inderdaad. En ik snap ook best dat mensen daarvan soms van schrikken. Of het niet zo fijn vinden of zich bedreigd voelen. Aan de andere kant denk ik, ja, verandering hoort bij een stad. Ik denk ook wel van iedereen is welkom in een stad. Dus ook die juppen hè, of de bakfietsmensen. Ik denk dat we moeten oppassen dat we die te veel in een hoek gaan zetten. En gaan, gaan stigmatiseren. Want voor je het weet krijg je een bevolkingsgroep die... Ja, waaraan je klasse collectief een hekel hebt. En dat vind ik wel een beetje eng worden.
Worden die groepen nu een beetje tegenover
elkaar gezet? Ja, ik heb wel het idee dat de kant daar soms tegenover de bakfiets staat. En dat is nergens voor nodig, weet je. Van, je moet gewoon goed met elkaar door een deur kunnen. En ik denk gewoon van laten we zoveel zielen, zoveel vreugde. Dus laten we nou niet boos op elkaar worden. Maar laten we kijken hoe we gewoon het met elkaar kunnen rooien.
Ja. Noord is eigenlijk altijd het losgezongen geweest van Amsterdam. Althans, zo wordt dat door de andere kant van Amsterdam dan Noord ervaren. De Noord-Zuidlijn kwam en daarmee zou deze metro eigenlijk Noord ook echt moeten verbinden aan de rest van de stad. Jij schreef toen het boek Metromorfose. En in dat boek stel je dat ook de omgeving van de metro in Noord bijvoorbeeld economisch gaat meeliften op deze nieuwe metrolijn. Ik was benieuwd, is jouw voorspelling ook uitgekomen? Hoe heeft het gebied rondom de metrolijn zich in Noord ontwikkeld?
Nou, dat is, ja, het is precies 5 jaar geleden uitgekomen. En mijn voorspelling was, de eerste 5 jaar gebeurt er niks. En dat is wel uitgekomen.
Ja. En wat gaat er nou na dit jaar dan gebeuren?
Nou, kijk, ik heb natuurlijk bestudeerd, hoe is die metro in Zuidoost? Hoe lang duurde het voordat daar wat gebeurde dat meer was dan alleen woningen?
Ja.
En dat duurde best lang. Dat duurt zo'n 10 jaar voordat de eerste grote ontwikkeling zich aan zo'n metrostation vestigt. Dus toen kwam Amsterdamse Poort, het winkelcentrum, kwam toen ongeveer 10 jaar na die tijd. Kwam dat er,
heeft
kwam
dat weer... met bestemmingsplannen te maken en dergelijke?
Ja, ook inderdaad met investering en investeerders die eerst moeten zien rijden en geloven dat die er is en zo. Dus het gaat altijd wat trager.
Oh ja.
Ik voorspel dat over 5 jaar de eerste grote ontwikkeling er komt. Misschien kan het iets eerder gaan.
Ja.
En op een gegeven moment komen natuurlijk... Ja, de Arena is in Zuidoost gekomen. Hè, dus in al die muziekhallen. Dus dan komen er na 20 jaar komen er wat grotere dingen. En je ziet dat dat nu gewoon in Zuidoost flink is geboomd.
Ja.
Rondom die metro. En dat verwacht ik ook wel in Noord. Maar dat de grote, bijvoorbeeld het Stedelijk Museum of het Van Gogh Museum, als het een keer moet verhuizen. Nou, misschien dat ze nu denken ze nog van, ja, we moeten op het Buikslotermeerplein. Maar dat over 10 jaar denken ze daar waarschijnlijk anders over.
Nou, hele interessante ontwikkelingen. We gaan dat zeker dan volgen. Wat denk jij wat de Noord-Zuidlijn voor de stad heeft betekend?
Nou, voor de stad heeft hij... Kijk, het is toch wel een hele belangrijke lijn. Hij brengt Zuid heel dicht bij Noord. Je ziet gewoon heel goed hoe klein de stad eigenlijk ook nog is. Zeker binnen de ring. Dat je gewoon in 10 minuten ben je van de ene deel naar de andere deel van de ring zo ongeveer. Of 12 minuten. Dat is wel snel. Maar het heeft ook wel wat negatieve consequenties gehad. Want er zijn ook veel buslijnen opgeheven. Dus het is ook wel steeds meer een Noord-Zuidstad geworden. En nou ja, met mijn boek op Nieuw-West kwam ik er ook wel op van... ja, die verbindingen naar West, van West naar Oost. En dat is het trouwens ook in Noord van West naar Oost gaan. Dat is allemaal wel wat matiger geworden. Dus het is ook wel... we moeten oppassen dat we nu niet helemaal een Noord-Zuidstad worden... maar dat je niet van Oost naar West kunt komen.
Nee. Ja, jij hebt ook nog een ander idee voor die verbinding. Je bent een fan bepleiten voor een brug over het IJ.
Ja, zeker.
Die metrolijn is niet voldoende voor de verbinding?
Nee, want die metro is eigenlijk niet voor fietsers. Hè. Ja, we mogen een paar fietsers in, maar dat is niet een fietsmetro. En sowieso hebben we nog steeds geen vaste fietsverbinding of loopverbinding over het IJ.
Maar dus je hebt de ponten toch?
Ja, ja, die hebt de ponten. En die, ja, dat is gewoon. Dat wordt steeds meer en ze worden steeds drukker. En ze zijn nog altijd even traag. Gewoon 19e eeuwse verbindingen eigenlijk. Voor 100.000 inwoners en boven het IJ. En eigenlijk 200.000 als je ook de andere dorpen ermee rekent. Ja, dat is gewoon geen normale verbinding. En,
het is niet meer houdbaar.
Niet meer houdbaar. Het was ook al 50 jaar geleden, was het ook al, noemden ze het ook al de Pontellende. Dus het is ook al gewoon bijna een eeuw niet meer houdbaar.
Het is wel zo dat de gemeente voortdurend ponten toevoegt. Hè? Er zijn veel meer pontverbindingen gekomen de afgelopen 10 jaar.
Ja, hadden ze maar gewoon iets eerder met bruggen gekomen. Dan was het, want het is een hele dure oplossing, peperduur. Dus dat is je geld wegsmijten. Dus laten ze nou eens gewoon 2 bruggen bouwen. Dan,
2?
Ja, dat is het officiële plan. Hè? 2 bruggen. Plan. Dat is het plan van en een tunnel. Dus er komen
en waar,
er 3
waar moeten die bruggen dan komen?
Eentje bij Oostelijk Havengebied, Assartplein, ja. naar de Johan van Assartweg. Eentje aan de westkant bij Stenenhoofd, of nee, bij NDSM en Houthaven. Ja. En een tunnel onder bij Centraal Station tussen de Buikslotenweg en Centraal Station. Dus dan heb
ook
je
toegankelijk voor fietsers en voetgangers?
Nee, wel voor voetgangers, maar niet voor fietsers. Dat is niet bedoeld als fietstunnel.
Ja. En de IJ-tunnel, zou je daar dan een voetpad aan kunnen
doen? Nee, de IJ-tunnel, dat is de enige autoverbinding. Dus die moet je gewoon een autotunnel houden. Dat zijn de enige 2 stroken voor auto's die we hebben naar de rest van de stad. Dus daar heeft Noord er al te weinig van. Dus die moet je zeker niet omzetten in een fiets- of voetgangerstunnel.
Het is nu ook een voorstel van particulier initiatief, als ik goed begrepen heb, voor een kabelbaan over het IJ. Wat vind jij daarvan?
Ja, nou vind ik een beetje een curieus plan. Het is meer een soort toeristenattractie. Ja, mijn vrouw durft dus niet, zegt voor geen geld, want ze heeft hoofdgevrees.
Oh. Ja, en,
en het is particulier OV. Dit lijkt me niet. En het heeft een heel beperkte vervoerswaarde, zoals ze dan zeggen. Dus het kan maar 1 of 2% van de vraag vervoeren. Dus niet zo'n zinvol plan.
We horen het al. Je hebt veel interessante opvattingen over Nieuw-West. Over Amsterdam, moet ik zeggen. En dat is ook wat wij van jou gewend zijn. Wij praten straks met jou verder. Maar eerst luisteren we naar de Pet Shop Boys West End Girls. Dat was Pet Shop Boys, West End Girls. Een single van de Britse muzikantenduo, gevormd door de zanger Neil Tennant en toetsenist Chris Lowe. En vooral in de tweede helft van de jaren 80 scoorden ze vele hits. Waaronder deze hit van hun eerste album Please uit 1986. Bas Kok is vandaag in de studio als zomergast en vertelt met passie over zijn opvattingen over Amsterdam. Ze zijn allemaal terug te lezen in zijn boeken. Hij is auteur en opinist. En Bas is inwoner van Noord, maar heeft de eerste 10 jaar van zijn leven doorgebracht in Nieuw-West. Na 2 interessante boeken over Noord is er nu een nieuw boek verschenen. Dat gaat over het stadsdeel Nieuw-West. En het heet Op een dag in Nieuw-West. Bas, ik vind het een hele poëtische titel. Wil je hem verklaren?
Ja, nou... Kijk, ik zat met die titel wel een beetje van... ja, wat, eigenlijk zou je ze kunnen zeggen... het is Nieuw-West, heden en verleden en toekomst van Nieuw-West. Maar het is best een saaie titel.
Ja.
Zou jij die uit het rek plukken? Dus ik zocht een soort wat meer poëtische, filmachtige term. En op een dag, dat kan in het verleden zijn... kan in het heden zijn of in de toekomst. Hè? Want dat is niet helemaal duidelijk bij het woord term op een dag. En once upon a time in the West. Dat had ik een beetje in mijn gedachten. Vandaar dat hij natuurlijk toen net ook op de titelrol stond. Ja, nou, leek me wel een fijne titel.
Nou ja, hij spreekt ook zeker aan, denk ik. Een titel waarvan je denkt, wat zit daarachter? Jouw boek vertelt onder meer de ontstaansgeschiedenis van de stedenbouw in Nieuw-West. Het is een typische stedenbouw die wij allemaal als Amsterdammer, denk ik, kennen. Maar wat is eigenlijk de achterliggende gedachte van deze stedenbouw? Hoe is het ontstaan? Wie was de architect? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Je had het algemeen uitbreidingsplan. In de jaren 30 moest er veel gebouwd worden, hè? Maar ook in de jaren na de oorlog. En dat heette het Algemeen Uitbreidingsplan, AUP, wordt het meestal afgekort. En Cornelis van Eesteren die had dat ontworpen. Natuurlijk in opdracht van en in dienst van de gemeente Amsterdam.
Ja.
En dat was eigenlijk het grootste uitbreidingsplan dat Amsterdam gekend heeft. Het was veel groter dan bijvoorbeeld nu Eiburg. En ook groter dan bijvoorbeeld de rivierenbuurt of Berlage Zuid, Plan Zuid. En dat was allemaal van een stroming die we de stijl noemen. En de stijl, dat is ja, modernisme of ook wel nieuwe bouwen genoemd.
Dat is een bouwstijl.
Dat is een bouwstijl. Maar ook, het is niet alleen een bouwstijl, het is ook Mondriaan bijvoorbeeld. Hè, die schildert in de stijl. En Gerrit Rietveld maakt meubels in de stijl. En het kenmerk van die stijl is eigenlijk het orthogonale principe. Geometrische vormen. In plaats van romantische vormen. Dus strokenbouw. Heel rationeel, heel geometrisch. En met open publieke tuinen. Gewoon heel. Eigenlijk een beetje een recht toe recht aan bouwstijl.
Ja.
Licht, lucht en ruimte.
Dat algemene uitbreidingsplan, dat was het grootste plan, zeg jij. Maar dat was echt om de woningnood toen der tijd te adresseren?
Ja. Ja, zeker.
En toen zijn er massaal woningen gebouwd.
Ja, dus die zijn eigenlijk, het plan is van voor de oorlog getekend. En één stukje van de westelijke tuinsteden, noemen we dat, Bos en Lommer, is voor de oorlog gebouwd. Maar de rest is allemaal na de oorlog gebouwd, vanaf 1950 ongeveer, tot in de jaren 70. En ook niet alleen in Nieuw-West overigens, ook bijvoorbeeld in Zuid en in Oost en in Noord. Maar Nieuw-West heeft wel het grootste ensemble.
En zo Buitenvelder bijvoorbeeld hoort daar ook bij.
Ja, dat is ook AUP. En dat is ook wel, ja, je zult zien dat die strokenflats van Buitenveld best wel lijken op die van Nieuw-West. En ook in Noord staan wijkjes die er eigenlijk best op lijken.
Ja,
ja, dus dat is allemaal van dezelfde tekentafel gekomen.
En het was de bedoeling met het AUP om mensen in Amsterdam, inwoners, fatsoenlijke appartementen, ruimte te kunnen bieden.
Ja, dus licht, lucht en ruimte was het adagium. En daarmee dus grote ramen, doorzonwoningen.
Ja.
Je moet het vergelijken, tot dan toe hadden we allemaal gesloten bouwblokken. Dus dat waren eigenlijk vooral een straatkant met veel steen. En dan een achterkant, het was een soort besloten binnenhof, vaak donker. Waar weinig bomen konden groeien en geen gras en zo. Was een beetje
naargeestig
en donker.
Ja.
En daar wilde zij van af. Want zij zeiden, nee, er moet licht in de woning komen. Ook achter, de mensen krijgen voor- en achterbalkon. En,
de doorzonwoning.
De doorzonwoning kwam ook wel. Dus vaak kun je in de laagbouwversies, die noemen we dan doorzonwoning.
Ja.
Dus het licht valt dan in. Ja. Maar ook het lucht. Dus het moet goed geventileerd worden. Balkon voor, balkon achter, zodat de was niet binnen hoeft te hangen. Dus de luchtklimaat goed. En ruimte ook. Er waren best wel ruime woningen voor die tijd. En met goed sanitair en dergelijke. Dus ja, er zat best een mooi idee achter.
Jij hebt ook, je noemt ook al even Mondriaan, die ook uit die stijl komt. Als je kijkt naar de kaft van jouw boek, dan zie je daar ook weer elementen van Mondriaan in terug. Is dat bewust daarom?
Ja. Nee, dat is nou stom toeval. Ik zie het nu ook pas. Nee, dat is de plattegrond van Nieuw-West. Maar die heb ik, heeft de vormgeefte vermondriaand. Maar je ziet wel heel goed het orthogonale principe daarin. Een beetje, het is eigenlijk bijna een soort Mondriaan.
Ja.
Dus er is ook weer niet zoveel aan gemanipuleerd, hoor. Dat is gewoon, de vakjes zijn ingekleurd.
Ja.
En dan zie je eigenlijk hoe erg dat idee erin zit.
Ja, dus dat kwam van alle kanten bij elkaar eigenlijk tijd. Ja, mooi om te zien, die kaft. Dan verklaart het gelijk ook. Persoonlijk heb jij alles te maken met dit algemene uitbreidingsplan in Nieuw-West. Want jouw gezin verhuist in de jaren 60 naar de Maassluisstraat in Nieuw-West. En jij schrijft in je boek hoe blij je moeder is met de brief van de gemeente, waarin staat dat zij geselecteerd wordt voor een nieuwe flat, hè? En haar gezin. Jouw gezin, jij bent alleen nog niet geboren. Er zijn dan twee kinderen in het gezin. En dan wordt er ook gezegd, ze krijgen zelfs een eigen kamer. Dus het was te lezen dat het een vooruitgang was voor jullie gezin.
Ja.
Jij wordt er vervolgens geboren in 1966. Als ik dat dan zo lees, was verhuizen naar Nieuw-West en het krijgen van die brief, was dat echt iets om trots op te zijn?
Ja, dat was, kijk, na de oorlog was er ontzettende woningnood. Dat is heel lang niet gebouwd. Hè? Alleen al door de oorlog natuurlijk. Maar daarna ook die tussen 1945 en 50 was er gewoon helemaal geen bouwmateriaal. Alles lag in half in puin en dergelijke. Dus voordat het land weer een beetje op orde was om nieuwbouw te kunnen plegen en zand te kunnen hebben. En dat duurde gewoon heel lang. Pas in 1950 konden er weer woningen gebouwd worden. En toen was het natuurlijk, waren wel, de babyboom is natuurlijk een bekende term. Er waren ontzettend veel kinderen geboren.
Ja.
Dus het was een verschrikkelijke woningnood. Echt erger dan het nu is. Amsterdam was ook groot, wonen veel mensen. Bijna net zoveel als nu, zeg maar. Maar allemaal in een heel klein Amsterdammetje.
Ja.
Dus die woningen waren wel nodig, ja.
En, ja, we wonen met veel meer mensen op vierkante meter in een huis dan we nu gewend zijn.
Ja.
Zeker, dat was wel anders. Hoe was het leven in de tijd daar in Nieuw-West? En hoe zag die bevolkingssamenstelling er dan uit toen jullie daar naartoe trokken?
Nou ja, mensen kwamen natuurlijk van heinde en verre naartoe. Er waren ook mensen van buiten Friesen kwamen ook wel te wonen. Maar ook gewoon mensen uit de Jordaan.
Was het allemaal huur of ook koop?
Nee, het was in Nieuw-West was bijna alles huur.
Ja.
Alleen de koopwoningen werden eigenlijk gebouwd in de Watergraafsmeer en in Amsterdam-Zuid. Dus daar zat wel een soort verdeling in van waar de rijken kwamen te wonen en waar de gewone mensen kwamen te wonen.
Ja.
En Nieuw-West was echt voor de gewone mensen. En Noord trouwens ook. En weer wat later de Bijlmer ook. Het waren allemaal huurwoningen voor de gewone man.
Ja.
Maar
van alle windstreken kwamen ze toch op af, zeg je? Ook
ja, kijk, iedereen wilde een woning.
Ja.
Dus het was ook wel gewoon, en waar woningen gebouwd werden, daar wilde men wel wonen. Ja.
Ja. En nu kennen we Nieuw-West eigenlijk vooral van het grote merendeel heeft een migratieachtergrond.
Mm-hmm.
Was dat toen ook, toen jij daar woonde?
Nee, toen was het, mijn klas was hartstikke wit, zeg maar. Dus het was toen nog niet. Het kwam wel, zo midden jaren 70 kwamen er wel Surinamers Amsterdam in. Dus die kwamen ook wel in de Maassluisbuurt te wonen. Maar die gingen vooral wel naar Zuidoost. Die kwamen daar te wonen. En eigenlijk is pas in de jaren 80 en vooral in de jaren 90 is de grote instroom gekomen in Nieuw-West.
Ja. Dus dat is eigenlijk vrij recent hoe de bevolkingssamenstelling er nu uitziet in Nieuw-West.
Ja, dat is toch iets van de laatste 30, 35 jaar. Ja.
Als gezin, jullie hebben daar een hele mooie tijd gehad. En zoals ik al zei, beschrijf je een hele trotse vader en een blije moeder. Toch vertrokken jullie na 10 jaar naar Noord in 1976. Waarom gingen jullie toen weer weg?
Nou, gewoon onze woning was vrij klein dus. Hè, van ruim 50 vierkante meter, 6 personen. En we konden daar een grotere woning krijgen. Dus puur om die reden.
Puur om die reden, ja. Een grotere woning.
Ja. Ja. Ook weer een mooie huurflat ja, in de Bannen 2.
Ja, ja. Op een gegeven moment is het zo dat in Nieuw-West een enorme sloop heeft plaatsgevonden. Een groot sloopproject is daar geweest. En met name in Nieuw-West werd de hele wijk eigenlijk gesloopt. En ook jouw geboortehuis ging in 2010 tegen de vlakte.
Ja.
In jouw boek schrijf je ook echt met weemoed over die periode. En achteraf merk je ook wel, zo beschrijf je dat in je boek, dat je ook boos bent dat jouw ouderlijk huis is gesloopt. Kan je dat toelichten?
Ja, nou, ja dus eigenlijk, we woonden er niet meer toen het huis gesloopt werd. Dus het gebeurde ook wel een beetje op afstand. We hebben nog wel 1 keer in de woning gekeken. En toen zagen we al van, ja, er is eigenlijk helemaal geen reden voor sloot. Het zag er eigenlijk best wel goed uit.
Hmm.
De overkant, dus van precies hetzelfde flat, die bleef ook staan.
Ja.
Er was geen onderhoud gepland, maar 15 jaar later staat dat er nog.
Ja.
Eigenlijk ben ik gaan uitzoeken in het boek, waarom moest er nou gesloopt worden? Was het een noodzaak of was het gewoon zomaar? En eigenlijk, ja, ik heb het ook gevraagd aan de woningbouwvereniging die het gesloopt heeft. Nou, die hadden ook geen antwoord. Eigenlijk blijkt er gewoon geen enkele reden te zijn geweest om die woningen te slopen. Althans, niet een bouwkundige reden. Ja, dat is ook in Buitenveldert en Watergraafsmeer zijn die woningen extreem geliefd. Doen gaan voor grote bedragen over de toonbank. Dus er is echt geen enkele reden aan te voeren waarom dat gesloopt is. Het is gewoon slopen om het slopen.
Ja, kapitaalvernietiging.
Ja, ontzettend. Maar ook milieuvernietiging. Sloop is milieu-onvriendelijk. Ja. En ook al die stress die het mensen oplevert om verplicht te moeten verhuizen. Dus er is financieel, milieutechnisch, maar ook sociaal zoveel schade mee aangericht. En dat is wel een punt dat ik wil agenderen. Er heeft eigenlijk iets heel ernstigs plaatsgevonden in de jaren, dus zo rond 2000, 2010. En daar heeft nooit één debat over plaatsgevonden. Er is nooit iemand die verantwoording namens de gemeente hoeft te achterleggen. En dat wordt wel tijd, want het is een heel ernstig iets wat gebeurd is.
Want wat heeft dat toen dan betekend voor mensen, denk je? Als je zei, waarom was het zo ernstig? Want ze kregen wel een mooi nieuw huis ervoor terug.
Ja, oké. Maar het is natuurlijk sowieso ernstig. Het stedenbouwkundig erfgoed. Het is dus van Eesteren en De Stijl. Dus het heeft een heel hoge artistieke waarde eigenlijk. Dus dat sloop je zomaar zonder idee. En dan de mensen die moeten verhuizen, geef je heel veel stress. Dus dat is vaak jarenlang eerst onzekerheid, dan stress. Dan moet je naar een tijdelijke woning, dan kun je weer teruggaan. Dan ben je je bekende buren kwijt. Dus dat geeft heel veel stress en gezondheidsklachten. En ook milieutechnisch. Dus het heeft enorme schade aangericht. Echt financieel in de honderden miljoenen, denk ik. Maar ook qua ziekte en stress voor mensen. En ook qua sloop van waardevol erfgoed. Dus het is echt een eigen stedenbouwkundige ramp geweest, waarvan we nog steeds niet beseffen dat die heeft plaatsgevonden.
Ja. En tijdens jouw zoektocht blijkt dat de kiem van de sloop in Nieuw-West al is gelegd voordat die westelijke tuinsteden op de tekentafel lagen.
Ja.
Kan je dat dan uitleggen?
Ja, dat is een wat ander verhaal. Want voordat de westelijke tuinsteden op de tekentafel lagen, dat betekende eigenlijk dus dat het voor het jaar 1930 al bepaald was dat het toch een gebied was wat niet kon lukken.
Ja.
En daar zeg ik nogal wat. Dus dat vraagt verklaring. En die verklaring is eigenlijk dat we zo rond 1900 kwam de woningwet en zijn we gaan bepalen, wilden we goede woning bouwen voor diverse bevolkingsgroepen. Dus ook voor sociale woningbouw. En dat is een heel mooi idee. Maar vervolgens hebben we gezegd, die stedelijke planologie, die gaan we goed aanpakken, maar we gaan alle mensen verdelen in wijken. Dus en het eerste wat we zeiden, de armen gaan naar Noord. En dan de allerarmsten gaan ze in speciale woonscholen. Ja. En we zeiden, de rijken gaan naar Zuid. En naar de Watergraafsmeer. Dus we hebben heel erg gesegregeerd, gesepareerd. We hebben echt gezegd, laat die mensen maar niet te veel bij elkaar wonen. Laat de armen maar bij de armen gaan wonen en de rijken bij de rijken. En
dat is een eeuw geleden, zo landologisch.
Ja, zo rond 1900. En dat hebben we niet zo expliciet in die termen gezegd, maar het kwam er wel op neer. Ja. En dat hebben we daarna, in die 120 jaar daarna, steeds per decennium steeds herhaald. Dus er is nooit een keer een afwijking van dat patroon geweest. Dus als je nu kijkt, zijn de afgelopen jaren de sociale huurwoningen gezet, is het allemaal in Zuidoost, Nieuw-West of Noord.
Ja.
Waar zijn de dure, rijke huizen gebouwd? In Zuid, Centrum en Oost. Dus ook nu gaan we op volle kracht nog door waar we 120 jaar geleden mee begonnen zijn. En ook dat, die systematische geplande segregatie zou je kunnen zeggen. Misschien niet helemaal expliciet onder die termen. Maar dat beleid, dat is wel onafgebroken Amsterdams beleid geweest. En dat wordt ook nooit eens met zoveel woorden gezegd. En we zeggen tolerantie, inclusieve stad. Maar waarom zeggen we niet dat Amsterdam juist een heel segregerend beleid heeft gevoerd?
Ja.
Dat is het punt wat ik maak in mijn boek.
Ja, lijkt mij een heel relevant punt. Om dat zeker ook onder de aandacht van wethouders te brengen.
Ja.
Maar de sloop was ook om armoede tegen te gaan. Hè? Op een gegeven moment werd geconstateerd dat in Nieuw-West natuurlijk ook veel armoede plaatsvindt. De gedachte om te slopen en nieuwe huizen daar neer te zetten is ook om zo'n wijk een lift te geven, hè? Op te liften. Want er wordt ook wel vaak gezegd dat sloop goedkoper is dan renovatie.
Dus niet, het is omgekeerd hoor. Sloopnieuwbouw is beduidend duurder dan hoogwaardige renovatie. Dus dat is, en het is ook dus milieu onvriendelijker. Dus ja. Nee, dat is andersom.
Dat is andersom.
Ja.
En
het is ook een beetje. Kijk, het is bedoeld om die buurten een lift te geven.
Ja.
Maar waarom sloop je dan de stenen? Als je de mensen een lift wil geven, of eigenlijk in de mensen wilt investeren, dan moet je niet gaan investeren in het slopen van hun stenen. Dus het is ook zo.
En jij zegt dan ook, hè, die huurwoningen worden eigenlijk dan in verschillende stadsdelen specifiek gepland. Hoe is dan de verhouding koopwoning, sociale huurwoning in Nieuw-West?
Nieuw-West heeft iets meer dan 50% sociale huurwoning. En dan heeft het nog een deel vrije sectorhuur. En dan zo'n 40% koopwoningen ongeveer.
Ja.
Dus dat is. En in Zuid zijn buurten met 80% koopwoningen.
Ja.
Of vrije sector huurwoningen. En soms nog maar 10-20% sociale huur. Dus dat is heel, heel scheef verdeeld.
Dankjewel, Bas. Ontzettend interessant. Jouw uitleg over Nieuw-West maakt naar veel meer. Op een dag in Nieuw-West. Waar kunnen wij dit bestellen?
Nou, het is gewoon bij de boekhandel kun je het bestellen natuurlijk. Bij je lokale boekhandel. Je kunt ook op de website van Olivia Media, de uitgever, het bestellen. Dus bestel het waar je het wil bestellen.
Dankjewel. Ik wens je heel veel succes en bedankt voor het interessante gesprek.
Graag gedaan. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Volgende week is er weer een aflevering van Zomergasten bij Radio Signaal. We hopen u heel graag dan weer terug te luisteren. Tot dan.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.